We willen de Bijbel openen. Ik wil graag twee gedeeltes met u samen lezen. Een eerste stukje uit 1 Timotheus hoofdstuk 1. Dus achter in de Bijbel, 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 12 tot en met vers 17. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. Daar lezen we de volgende woorden. En zegt Paulus dit: ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. En dan wil ik met u naar de brief van Paulus aan de Colossenzen gaan. Ietsje terug, iets naar voren. Hoofdstuk 1, Colossenzen 1, vanaf vers 9 tot en met vers 20. Colossenzen 1, vanaf vers 9 tot en met vers 20. In de taal waarin Paulus schreef, het Koine Grieks, is dit één lange zin. Echte Pauluszin. Eén lange zin van 218 woorden. Vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij, Jezus Christus dus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken, en door hem, vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Tot zover. Ik zou vanmorgen graag stil willen staan bij vers 15a, het eerste gedeelte van vers 15. Hij, Jezus Christus dus, is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Het is als het ware hier in dit schriftgedeelte alsof wij nader kennis maken met wie de Heer Jezus is. Paulus schrijft diverse dingen over hem. En hij wil dat de gemeente van Colosse de Heer Jezus beter leert kennen. Want dat is een noodzaak. Dat is noodzakelijk voor hun leven, voor hun behoud natuurlijk in de eerste plaats, maar ook voor hun leven daarna, omdat er zoveel gevaren zijn te midden van zijn leven. Nadere kennismaking is dus ons thema vanmorgen. Kennismaken, elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen is een heel proces. Dat is niet 1, 2, 3 gebeurd. Wanneer ken je iemand? Ja, je herkent iemand van zijn naam of van zijn gezicht. Of je hebt een paar keer met iemand gesproken. Dan zeg je, ik ken hem. Maar ken je hem dan? Of ken je haar dan? Kennen en kennen is natuurlijk twee. Je kan iemand oppervlakkig kennen, maar als je echt iemand leert kennen, dan leer je zijn persoonlijkheid kennen. Wie hij is, met zijn plussen en met zijn minnen. En dat je hem nochtans, of haar nochtans, lief hebt en blijft dragen. De gelovigen in Colosse kenden Paulus helemaal niet. Ze hadden hem nooit gezien. Hij had die gemeente ook niet gesticht. Die was gesticht vanuit zijn bediening, vanuit Efeze, waar hij jarenlang geweest is. En uit die stad waren allemaal mensen uitgegaan en hadden in de hele omgeving daar geëvangeliseerd. En zo waren er meerdere gemeenten ontstaan, onder andere ook in Colosse. Ze hadden wel van hem en over hem gehoord, maar persoonlijk hadden ze Paulus nooit ontmoet. Maar nu ineens krijgen ze een brief van hem. Hij maakt zich aan hen bekend. Als Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder. Vers 1 van hoofdstuk 1 van Colossense. Paulus zit gevangen op dit moment. 61, 62 na Christus, de eerste keer dat hij gevangen zit in Rome. Hij komt daarna vrij, van 62 tot 67 ongeveer. En daarna wordt hij opnieuw gevangen genomen en is het ook de laatste keer. Want dan wordt hij ter dood veroordeeld. Nu, hij schrijft dit, dus deze brief, tijdens zijn eerste gevangenschap. Deze brief aan de Colossenzen. Tegelijkertijd schrijft hij ook de brief aan de Efeze en Filemon en Filippenzen. Dus dit zijn de vier gevangenisbrieven vanuit zijn eerste gevangenschap. Nu, Colosse lag in Azië, Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Het lag langs de weg van Efeze naar de Eufraat, een handelsroute. Het lag ongeveer 150 kilometer ten oosten van Efeze, dus veel meer landinwaarts, in het Lysus, in de Lysusvallei. Daar komen nu nog allemaal vijgen en olijven vandaan. En toen was het ook even vruchtbaar. Er was een flinke Joodse gemeenschap, want er was ook een synagoge in Colosse. Maar verder was het een heidense stad, een mengeling van allerlei culturen. Multicultureel en multireligieus. Dat zijn de woorden die we vandaag aan de dag ook weer horen. Er is wat dat betreft niet zoveel nieuws onder de zon. Nu, wat was het probleem in Colosse? Want daar moeten we even een paar dingen van zeggen. Willen we begrijpen waarom Paulus dit schrijft, wat hij schrijft. Er was gevaar voor dwaalleer in Colosse. Dat was toen zo en dat is nu zo, dat is altijd zo. Want waar God werkt, daar is ook de duivel actief. En wil hij op allerlei mogelijke manieren proberen het werk van God weer te verstoren, ongedaan te maken of in ieder geval schade aan te richten. Dat was ook hier zo. Er waren allerlei zaken. In hoofdstuk 2 vers 4 zie je dat Paulus daarover begint. Ik lees een paar versen. Hoofdstuk 2 vers 4 van Colossense, om daar een klein beetje grip op te krijgen. En dan zegt hij dit. Dit zeg ik, Paulus, opdat niemand u met drogredenen misleidde. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. En dan gaat het verder in vers 8. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte. Filosofie. Dat betekent de liefde voor de wijsheid, de menselijke wijsheid, de wereldse wijsheid. En door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Nou, daar zijn een paar opmerkingen waaraan je kunt proeven en merken, daar liggen gevaren, daar zijn problemen. Nou, wat was nu dat grote probleem? Er was het gevaar van, omdat er veel Joden waren en ook deel uitmaakten van die gemeente, van terugkeren tot een wettisch judaïsme, tot het houden van allemaal regeltjes. Later spreekt hij ook over de besnijdenis. Het was het gevaar dat ze terugvielen en dat ze dachten dat de besnijdenis van het vlees geestelijke groei zou veroorzaken. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo, maar dat was een dwaalleer. Daarnaast was er de Oosterse filosofie van de beginnende gnostiek. Dat was dat het lichaam minder waardig was en de geest opgesloten in een kerker het een en het al was. Dus je mocht met je lichaam aan de ene kant doen maar wat je wilde, want het ging toch stuk. Of je moest het zo onder ascese houden, zo in bedwang houden. Nou ja, dat er geen blijdschap meer was in het leven. Dat waren de grote gevaren die de mensen in Colosse liepen. En Paulus wil daarom dat ze opnieuw en nog beter kennis maken met de Heer Jezus. Want het gaat niet om hen, maar het gaat om hem. Het gevaar nog steeds is, ook in u en mijn leven, dat we bezig zijn met onze geestelijke groei. Niet dat het onbelangrijk is, maar als dat het een en het al wordt, dan verdwijnt de Heer Jezus uit beeld. Als we bezig zijn met, nou ben ik nu wel vol of met de geest genoeg, of moet ik nog meer ontvangen, of heb ik nu wel genoeg? En je bent maar met jezelf bezig en met je eigen geestelijke leven, zoveel dat je niet eens meer oog hebt voor de Heer Jezus zelf. Dat is een groot gevaar, wat vandaag aan de dag ook nog steeds bestaat. Dat we opgaan, ook of in actie opgaan, in evangelisatie of in zending, dat kan zo je hart hebben dat je de Heer van de zending of van de evangelisatie vergeet. Of dat hij in de schaduw verdwijnt, niet meer in de spotlight staat. Want dat zegt eigenlijk Paulus. Kijk nou naar de Heer Jezus en blijf naar hem kijken. Want je wordt zo afgeleid in het leven van elke dag. Laat je niet afleiden. Je moet hem in de picture hebben en houden. Wie hij werkelijk is, dat wil ik nog een keer voor je ogen schilderen. Hij is in de eerste plaats, vers 15a, het beeld van de onzichtbare God. En daarnaast nog vier dingen, en daar spreek ik later nog wel eens over, maar vanmorgen beperk ik me tot dat eerste 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, wat zegt hij hier? Christus is het beeld van God. Beeld, daar staat dan in het Grieks het woordje icoon. We kennen het woordje icoon wel, dat daarvan is afgeleid. Maar icoon heeft een breder begrip. Van de 23 keer dat het Nieuwe Testament dat woord gebruikt, is de eerste keer van belang in Matteüs 22 vers 20. Misschien kunt u dat even met mij opslaan als u een Bijbel bij de hand hebt. Matteüs 22 vers 20. Dan is er weer een van de fariseeën die hem een vraag stelt. Een van de velen. En meestal was dat een strikvraag om hem onderuit te halen. Geen oprechte vraag. Maar de Heer Jezus gaat daar altijd op in. En dan zegt hij in vers 17. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En dat was natuurlijk een hele moeilijke vraag, want daar moet je kiezen, ja of nee. Daar zijn ze op uit. En als hij ja zegt, hebben ze hem te pakken. En als hij nee zegt, hebben ze hem ook te pakken. Toch Jezus doorzag hun valsheid. Gelukkig dat hij altijd het hart en de motieven kent van de mensen. En daarom moeten we ook bij hem zijn, want wij zien de motieven van andere mensen niet. Als ze op ons afkomen en een heleboel dingen zeggen en een heleboel dingen vertellen, weten we niet wat het motief van hun hart is. Want we kunnen niemand in het hart kijken. Hij wel. Hij doorziet alles. En daarom moeten we altijd goed afgestemd zijn op hem en luisteren naar zijn stem. En zien op hem, zoals Paulus hier de gemeente van Colosse voorhoudt. En hij doorziet hun valsheid. En wat zegt hij dan? Wat verzoekt gij mij, huichelaars? Hij laat merken dat hij hen doorheeft. Toon mij het geldstuk voor de belasting. En ze brachten hem een schelling en hij zeide tot hen, wiens beeldenaar en opschrift is dit? En ze zeiden, van de keizer. En toen zei hij, geef aan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is. Toen ze dit hoorden, verwonderden ze zich en ze lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Voor de eerste keer ons woord beeld. Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Oftewel, wiens, van wie is dit beeld? Van wie is dit beeld op de munt? Van de keizer. Nou, geef dat dan ook aan hem. En wat bedoelde de Heer Jezus daar nog meer mee? Want de Joden wisten drommels goed wat hij daar nog meer mee bedoelde. Want op wie was het beeld van God gedrukt? Op de mens. De mens zijn vanuit Genesis 1 beelddragers God. Door de zondeval is daar een flinke knauw gekregen, is daar niet zo gek veel van over en niet zoveel meer van te zien. Maar zij, dus het antwoord van de Heer Jezus wil zeggen, geef jezelf over aan God en geef je geld maar aan de keizer. Dat was ten diepste het antwoord. En daarom stonden ze verstomd en waren ze verwonderd en ze lieten hem ongemoeid en gingen weg. Want dat was een antwoord wat ze niet hadden verwacht en ook niet hadden gewild. Het raakte precies in de kern van het probleem. Hier. Nou, dat is de eerste keer dat het woord icoon gebruikt wordt. Een afbeelding van de keizer die door de Joden gehaat werd. Icoon. Er zijn drie dingen van icoon die we moeten weten. In de eerste plaats, icoon veronderstelt altijd een prototype. Het is een afdruk van een origineel. Dat is een icoon in de eerste plaats. Het is altijd een afdruk van een origineel. Dus Paulus zegt, Jezus is de icoon van God. En daarmee verwijst hij naar het openbaringskarakter van God in de Heer Jezus Christus. Hij is een stempel, hij is een afdruk van God. En zo echt als een stempel is, zo is ook de afdruk exact hetzelfde. Exact hetzelfde. In 2 Korinthe 4, vers 4 bijvoorbeeld, noemt Paulus dat ook aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 4, vers 4. Als hij het heeft over de God deze eeuw, de duivel die de mensen met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet kunnen ontwaren van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Die de icoon is van God. Dus een exacte kopie van God zelf. Dat is het eerste wat we moeten weten. Het veronderstelt altijd een prototype. Een afdruk van het oorspronkelijk. Jezus is de icoon van God. Een icoon werd ook gebruikt voor een portret of voor een schilderij in die tijd. Er is een papyrus gevonden van een soldaat die zijn vader naar huis schreef en er een schilderijtje, een klein portretje bij voegde. En dan schrijft hij, ik stuur u een klein icoon van mijzelf op, geschilderd door die en die. Dus dat werd ook gebruikt voor een afschildering. Nou, dat wil Paulus eigenlijk ook zeggen. De Heer Jezus is eigenlijk een foto, een schilderij van God. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 14 vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Een exacte productie, afbeelding van de Vader. Dat is het tweede. Een derde, icoon werd ook gebruikt voor wettige documenten, zoals een koopakte of een testament. En die documenten bevatten altijd de beschrijving van de hoofdkenmerken van beide partijen. Dus dat was geen foto, maar het was een beschrijving van wie die mens was. Hij had een bepaald beroep, dat werd vermeld. Hij had bepaalde karaktertrekken, dat werd ook vermeld. Zodat ze geen vergissingen zouden ontstaan later. Exact verteld wie die mensen waren die dat contract met elkaar maakten. En Paulus zegt, als waren jullie weten dat als jullie een legale overeenkomst sluiten, dat daar een icoon bij ingesloten is. Dus Jezus is zo'n icoon. In hem zie je alle persoonlijke kenmerken van wie God is. God is genadig, Jezus is het ook. God is heilig, Jezus is het ook. God is barmhartig, Jezus is het ook. God is rechtvaardig, Jezus is het ook. Hij is de icoon van God. Beeld van God. Dus een icoon, en dat is wat Paulus hier de gemeente voorhoudt. Icoon is het wezenlijke van iets en dat wezenlijke vertegenwoordigt iemand. Daarom is het in het Oude Testament ook absoluut ten strengste verboden voor de Joden om afbeeldingen, beelden te maken. Dat was hen niet toegestaan. Exodus hoofdstuk 20, vers 4, zie je dat ook heel duidelijk in de wet staan. Exodus 20, vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld, icoon, maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Dat was ten strengste verboden. Geen afbeeldingen van God. Want er is maar één die God kan afbeelden en dat is Jezus Christus. Niemand anders. Hij is een exacte weergave van wie God is. Zijn icoon. Als je dan ziet, verderop in Exodus hoofdstuk 32. Als Mozes een beetje te lang op de berg blijft. Op weg naar het beloofde land. En het volk ongeduldig wordt. En ze tegen Aaron opdringen en zeggen, nou, maak ons nou wat, vervelen ons, laten feest vieren, we moeten een afbeelding van God hebben. We willen zien wie ons verlost heeft uit Egypte. We willen hem voor onze ogen hebben. Dan laat Aaron zich verleiden tot het maken van een gouden kalf. Hij vond dat blijkbaar niet zo erg. Hij deed het. Maar God vond het verschrikkelijk. Allervreselijkst. Mozes was nog op de berg en die hoorde gejuich. Maar het was geen gejuich, geen goed gejuich, zegt God tegen hem. Ga terug. En Mozes wordt ook boos, woest, diep teleurgesteld, gooit dit stenen tafel kapot. En dat beeld, dat moet helemaal stuk. Verbrand, vergruist, in het water gegooid, opgedronken door mensen. Er vielen 3000 doden. Was dus een ernstige zonde. God werd afgebeeld. Niet dat dat beeld God was. Nee, het vertegenwoordigde God alleen maar. Dus was toch niet zo erg, het was vreselijk. Want dat maakte God beperkt, klein, als een soort kalfstier. Stierkalf. Er is maar één beeld van God. En dat is Jezus Christus. Niemand en niets anders kan God afbeelden. Gelovigen in Kolossen, zegt Paulus als het ware, kijk nou naar Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is Gods open boek. Hij laat precies zien wie God is. Niets te kort en niets te veel. Dus die icoon heeft een tweevoudige betekenis. In de eerste plaats, het vertegenwoordigt God en het openbaart God. Die twee dingen. Dat wil Paulus hier zeggen tegen de gemeente. En dat was het grote gevaar wat ze liepen, dat ze ernaast, naast de openbaring van God, nog andere dingen wilden toevoegen. Die niets toevoegden aan hun geestelijk leven, maar een geweldige handicap zouden zijn. Nou, God laat zichzelf kennen in de Heer Jezus Christus. Hij vertegenwoordigt hem En hij alleen openbaart hem. Niemand anders. En dat is vandaag nog exact hetzelfde. Dat moeten we hoog houden en dat moeten we vasthouden en dat moeten we uitdragen. Je mag over God praten wat je wil. Als hij maar onbekend blijft. Verder geen naamsinvulling krijgt. Geef je God de naam Jezus, Jezus Christus, de Heer. Dan krijgen ze het benauwd. Dan wordt het te eng, te exclusief. Dan wordt het te arrogant, of wat voor woorden je ook allemaal hoort. Maar we moeten ons niet laten verleiden mee te gaan in de moderne tijd waarin alles onder één noemer gebracht wordt. En als het maar spiritueel is en geestelijk is, zo gezegd. Levensgevaarlijk. Nu wij mensen, ook wij, zijn oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Genesis 1, vers 26 en 27. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij schiep hen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. De zonde, zoals ik net al zei, zette daar een flinke streep door. Er is weinig van terug te vinden. In Genesis 5 vind je dan ook, vers 1 tot en met vers 3, staat het volgende. Het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen. Zegende hen, noemde hen mens ten dagen dat ze geschapen werden. Vers 3. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. Daar is de mens ineens het beeld van Adam geworden. En dat zijn wij van nature ook. Allemaal geschapen naar Adams beeld. Een gevallen mens. Een verloren mens. En iedereen moet weer terugkeren tot God. En dat kan alleen doordat Jezus Christus het beeld van God weer terugzet. En waarmaakt, ook als mens leeft zoals wij hadden moeten leven. Gods recht en wet vervult. En onze schuld meeneemt aan het kruis. En nu kan het beeld hersteld worden van God in ons leven door Jezus Christus. En door niemand anders. Dat is wat Paulus hier zo duidelijk benadrukt. Kijk, zo heeft God het bedoeld. Hij komt in Jezus Christus het beeld van God herstellen. Heeft u, en heb jij dat al toegelaten in je leven? Loop je aan tegen dat beeld, dat verwrongen beeld, dat kapotte beeld, dat beeld wat geen bevrediging meer geeft in je hart en leven? Dat klopt. Dat is een goede ervaring, een pijnlijke ervaring. Maar je moet naar de Heer Jezus toe. Hij herstelt dat beeld van God in je leven. Niemand anders kan dat doen. Nu van de 23 keer dat het woord icoon in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, wordt het 2 keer direct gebruikt met betrekking tot de Heer Jezus, 3 keer met betrekking tot munten en 10 keer in de openbaring met betrekking tot de tegenstander van God. De aap van God, zoals Luther de duivel noemde. Hij doet alles na. Hij probeert ook een soort beeld neer te zetten wat aantrekkelijk is voor mensen. En laat ik u even meenemen naar Openbaring 13. Want 10 keer in Openbaring wordt het woord icoon niet gebruikt voor God of voor Christus, en ook niet voor de mens, maar voor de grote verleider van de mens. De Satan die op allerlei mogelijke manieren probeert mensen in zijn web te vangen en vast te houden. Openbaring 13, vers 14 en 15, daar wordt het 4 keer genoemd, het woordje icoon. Openbaring 13, vers 14 en 15. We moeten even een paar versen daarvoor lezen voor het goede verband. Ik zag een ander beest, vers 11, hoofdstuk 13 van Openbaring, opkomen uit de aarde en het had 2 horens als die van het lam en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden welks dodelijke wond genezen was. We moeten goed beseffen dat niet alleen God wonderen doet.
We moeten heel goed beseffen dat de duivel ook wonderen kan verrichten. Wonderen. Opzienbarende dingen die wij mensen niet kunnen verklaren. Kunnen ook uit de koker van de boze komen. Laten we dat goed beseffen. En het doet grote tekenen, vers 13, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwe van de mens. Vuur uit de hemel, nou dat moet wel van God zijn, toch? Kan niet anders. Dat is een godsteken. Kan dus blijkbaar wel anders. Kan zelfs een teken van de boze zijn. Vuur uit de hemel. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn, te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Moet je zien wat hem gegeven wordt. Zoveel macht, zoveel kracht. Het is bijna goddelijk. Zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. Dan zie je een toekomstbeeld wat al heel dichtbij is van een zekere tirannie die langzamerhand de mensen in hun grip, in zijn greep krijgt. Een opperheerser die de oplossingen aanreikt die de wereld nodig heeft. En de wereld zit in de problemen en zal nog meer in de problemen komen. En die man zal geweldige dingen doen. Maar hier, tot vier keer toe, het woordje beeld, icoon. Het is een afbeelding van iemand. Niet van God. Bepaald niet. Ook al lijken de bepaalde goddelijke trekken te zijn van macht en van kracht. Maar als je alleen op macht en kracht afgaat en wonderen en tekenen, word je misleid. Wat is het zuivere kenmerk van Jezus Christus? Wat zijn de meest in het oog lopende karaktertrekken van hem? In Matteüs hoofdstuk 11. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Aha. Dat is de boze niet. Als je wil weten of iets van God komt, dan moet je altijd kijken naar die twee kenmerken. Is hij zachtmoedig en is hij nederig? Want dat kent de duivel ten eenenmale niet. Hij vertikt het om dat te zijn. Want hij zei hoogmoedig, hoogmoedige, nou, ik weet niet wat voor woord ik moet gebruiken, maar ik word een beetje boos. Hij heeft een hoogmoedig hart, tot en met. Daardoor is hij ook gevallen. En daarom zal hij straks ook veroordeeld en voor eeuwig opgesloten worden in de poel van vuur. Alles wat van God komt, draagt de watermerken van zachtmoedigheid en nederigheid. Zoek daarnaar, kijk daarnaar. En niet naar kracht en macht en geweldige dingen, opzienbarende dingen, want dat kan uit de koker zelfs van de boze komen. Geestelijk leven, geestelijke groei zal altijd stuiten op geestelijke strijd. Gepaard gaan met geestelijke strijd. Dat kan niet zonder. Want de duivel heeft er een geweldige hekel aan als er mensen zijn die de Heer Jezus Christus toebehoren en hem volgen. Hij kan dat niet verkroppen. Daarom zegt Paul, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, niemand anders. En in de eindtijd zal de antichrist proberen niet alleen de tegen Christus te zijn, maar anti betekent ook in plaats van. Hij zal in plaats van de Christus willen zijn. Zijn plaats willen innemen. Tot slot nog een paar toepassingen om tot een afronding te komen. Dus wij hebben allemaal van nature het eerste beeld dragen we, al is dat danig beschadigd een Adam. We zijn allemaal nazaten van Adam. 1 Korinthe 15, vers 49, vind je dat ook terug.
in het
prachtige hoofdstuk van de opstanding. 1 Korinthe 15, het 49ste vers. En Paulus dit zegt: en gelijk wij het beeld van de stoffelijke hebben gedragen, van Adam dus, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen, van Jezus Christus. Dus wat moet er gebeuren, zegt de schrift? De mens moet twee dingen ondergaan. Hij moet een metamorfose ondergaan, een verandering, een wedergeboorte. Zijn dode geest moet tot leven gewekt worden door het woord van God en door de geest van God. En daarnaast en daarna moet die mens ook vernieuwd worden van binnenuit. Vernieuwing van dag tot dag door het woord van God en door de geest van God. Vernieuwing vooral van ons verstand. Dat wij anders leren denken. Van God uit in plaats van de mens uit. Want van nature zijn we geneigd om vanuit onszelf te denken. En onszelf als maatstaf te nemen in onze oordelen ten opzichte van anderen en van de dingen die gebeuren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar de Heer wil ons met ons denken inbrengen in het woord van God, zodat ons denken met het woord van God wordt vervuld, schoongemaakt en inhoud krijgt. Romeinen 12, vers 2. He, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Denken. Inhoudelijk. In 2 Korinthe 3, vers 18 staat die verandering ook op een prachtige manier beschreven. 2 Korinthe 3, vers 18. En als we op weg zijn naar het kerstfeest, dan is het toch geweldig dat we mogen belijden met alle ware gelovigen dat Jezus Christus de icoon van God is. Kijk naar hem en je ziet God. Hij is God in het vlees geopenbaard. Wonder boven alle wonderen. Hoe is het mogelijk? Om voor ons te sterven, vlees en deed hij vlees en bloed aan. Dat is een geweldig evangelie. 2 Korinthe 3 vers 18. Waar dit zo staat. Vers 17. De Heer is nu is geest en waar de geest des Heer is, is vrijheid. En wij alle die met het aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen, metamorfoo, veranderen naar hetzelfde beeld, o icoon, van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Met wie je omgaat, word je besmet, is een negatieve uitdrukking. Maar hier is een positieve uitdrukking. Met wie je omgaat, hoe langer je met de Heer Jezus omgaat, hoe meer je met hem verkeert, hoe meer je van hem hoort, hoe meer je naar hem kijkt, hoe meer je van hem ontvangt en hoe meer je op hem gaat lijken. Ik weet niet hoe lang u de Heer Jezus al kent of beleidt te kennen. Maar in welke mate, en dat kunt u zelf natuurlijk niet beoordelen, dat moet een ander doen. Maar in welke mate bent u veranderd in uw karakter, in uw persoonlijkheid? Bent u wat zachtmoediger geworden? Of bent u nog even fel en hard als voorheen? Bent u nederig geworden? Of blaast u nog steeds hoog van de toren? Dat is wel een goede vraag die wij onszelf moeten stellen. Er moet een proces door Gods geest en Gods woord van verandering in ons plaatsvinden. Een gelovige heeft een open relatie met de Heer der Heerlijkheid, wat een transformerend effect heeft. De Bijbel is niet ons gegeven om ons te informeren, maar om ons te transformeren. Te veranderen. Vernieuwen. Dat we vernieuwd worden naar het beeld van zijn schepper. Colossense 3 vers 10. Vernieuwd naar het beeld van zijn schepper. Johan de Heer 187. Een prachtig lied. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Op weg naar het kerstfeest. Ik weet niet hoe u dat gaat vieren. Ik weet ook niet wat jullie allemaal gaan organiseren hier. Maar laten we één ding voor ogen houden. En benadrukken en doorgeven. Dat Jezus Christus en Hij alleen, exclusief, de icoon van God is. Het beeld van de enige en waarachtige God. En dat niemand God kan leren kennen buiten Hem om. Hij brengt God binnen ons gezichtsveld. Zie op Hem en volg Hem Druk zijn voetstappen en je zult beschermd en bewaard blijven tegen alle mogelijke eenzijdigheid en verleiding die voortdurend onze weg kruist. De Heere zegent zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. We samen de Heer danken. Heer onze God, wij willen u hartelijk danken voor de openbaring in het vlees van uw Zoon Jezus Christus. Wij hadden destijds in Adam en Eva het volkomen verprutst. We waren beelddragers van u. Wat een geweldig voorrecht. Maar verleid door de Satan, die hoogmoedige gast, waren we meegevallen. Diep gevallen. En moest u alles doen om dat beeld van u weer terug te vinden in ons. En dat hebt u gedaan in de Heer Jezus. Hij is het beeld van u. En hij brengt het beeld van u terug in ons door zijn woord en door zijn geest. Heer, help ons dat te doen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Om te buigen, te knielen. En hem te volgen, naar hem te luisteren. Stil te worden. En te luisteren naar zijn stem, want hij spreekt uw woord. Heer, leer ons zo voor elkaar een zegen te zijn en voor onze omgeving die aan de Heer Jezus volkomen voorbij gaat. Geef dat zij iets van hem in ons mogen ontdekken. In ons karakter. Van zijn zachtmoedigheid. Van zijn nederigheid. En van alle andere dingen die hem kenmerken. Heer, u bent goed en zeer te prijzen. Ga met ons en leer ons u te volgen en leer ons u voor ogen te houden als de leidsman en de voleinder van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, alles heeft verdragen. Dank Heere, dan valt onze moeite en strijd daarbij in niet. Ga ons voor, we smeken het u uit genade. Halleluja. Amen.